Goedemorgen. Namens de Kerkenraad heet ik van harte welkom. Ook iedereen die op van afstand meeluistert, fijn dat je erbij bent. De dominee Sifra Baier is vandaag onze predikant. Vandaag is kind van de zondag Nienke Slump. Nienke, zal jij? Dankjewel. Dan zingen we nu met z'n allen 137a, de versen 1, 2 en 4.
Aan de gedragen klanken van het orgel. Hoe dit toch een klaaglied is. In deze psalm hebben de zangers heimwee naar hun huis. Buikpijn krijgen ze ervan als ze denken aan wat ze missen. En ze zeggen dat ze niet alleen hun eigen huis missen, maar ook Gods huis. De tempel. De plaats waar God onder zijn mensen woont. We zijn hier vanochtend bij elkaar in de kerk. Ook een plaats waar God thuis is. En hij verwelkomt ons hier. En dat doet hij met oude woorden. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Redder en van de Heilige Geest onze Trooster. We mogen vertrouwen dat onze hulp komt in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Amen. Dan denk ik dat het tijd is om de koffer eens te gaan kijken wat er in de koffer zit. Wie gaat met me meekijken wat erin zit? Ik heb volgens mij heel wat vrijwilligers hier de koffer open kunnen doen. Wie doet hem open? Jij eentje? Zetten we hem samen open? Kijk eens aan. Wat zit er in vandaag? Sloffen. Zullen we eens even omhoog houden welke sloffen er allemaal in zitten? Kijk, dit zijn natuurlijk wel heel gave sloffen. Van de brandweer. Volgens mij weet ik van wie ze zijn. Kijk, ja, dat klopt, ja. En ik zie nog een paar sloffen. Even kijken. En daar staan? Poesje. Poes op. En dan hebben we nog een paar. En daar staat wat op? Een hondje. Ja. Ze zijn heel leuke sloffen. Wanneer trek je sloffen eigenlijk aan?
Als je uit bed gaat.
Als je uit bed gaat, inderdaad. En wanneer waar trek je ze aan? Op school? Of op straat?
Nee.
Nee, niet op straat. Wat? Dat is vies. Ja, precies, want we dragen sloffen normaal gesproken.
In huis.
In huis? Ja, precies. Om onze voeten goed warm te houden. Ja. En als we iemand sloffen zien dragen, dan denk je, die voelt zich vast ergens lekker thuis. Zo kwam ik een keertje een meisje tegen. En die was in de bibliotheek. En die had sloffen. Die leken hier een beetje op, maar er zat een Friese vlag op. Die had sloffen aan. Maar ze was niet thuis. Ze was in de bibliotheek. Maar daar bleef ze bijna dag en nacht om daar te werken. Dus ze had zoiets van, dan neem ik ook mijn eigen sloffen mee. Met een mooie Friese vlag erop. En zij voelde zich er heel erg thuis. Vandaag gaat het over Jezus, die zich ook ergens thuis voelde. Even kijken of we dat puzzelstukje... Even kijken. Zien we waar dit is? Waar zou dit zijn? Waar voelde Jezus zich thuis? Niet alleen in zijn eigen huis, maar ook in de tempel. Hè? De kerk van toen. Daar gaat het over. Wie wil het stukje opplakken? Jullie hebben de koffer al opengemaakt. Wil jij hem opplakken? Oh, plakketje eraf halen. Kijk, is handig zo'n oudeling van dienst, hè? Zal ik eens even kijken of ik ook goede nagels heb? Oh, kijk eens aan. Helemaal goed. Nou, dan wens ik jullie een heel fijne kinderdienst. Vergeet het lampje niet. Bidden. Goede God, wij komen hier zoals we zijn. De een met een hart vol vreugde. En de ander met zijn ziel onder zijn arm. We komen hier en we bidden. Om weer opnieuw op weg te gaan op uw weg. En we bidden voor alles wat hier in de afgelopen tijd van afweek. Voor wat we hebben nagelaten deze week. Wat voor zonden we hebben begaan. Wilt u onze zonden vergeven? Wilt u onze harten repareren? Zodat we opnieuw uw weg kunnen bewandelen. Dat is ons gebed. Amen. We zingen verder. Psalm 137 A vers 4. Dat vind ik wel zo mooi aan de psalmen. Er is bijna geen psalm waar de hoop niet aan het eind wordt uitgesproken. Dat het veranderen kan. En vaak ook veranderen kan met Gods hulp. En dat is ons begin voor ons gebed om ontferming. We bidden en we roepen God aan voor de wereld die die tirannie kent. En we eindigen elke keer met de woorden: Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Laten we bidden. Heer, wij roepen uw naam aan, vanwege uw mensen, Heer. Kinderen van één vader, zusters en broeders uit één huis, die elkaar naar het leven staan. We bidden voor de kerken die strijd hebben met elkaar. Die ruzie maken over hoe zij beter uw weg kunnen begaan. Maar we bidden ook voor gezinnen die strijd hebben met elkaar. Zo bidden wij samen. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Wij roepen uw naam vanwege onszelf en onze mensen om ons heen. Mensen die misschien de moed willen opgeven of zelfs hebben opgegeven. Die zichzelf niet goed genoeg vinden. Die woorden van liefde missen. Zo bidden wij samen. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Wij roepen uw naam aan, vanwege ons mensen, Heer, die vrede zoeken, gerechtigheid zoeken, die verlangen naar leven met u en met elkaar. Zo bidden wij samen. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Dan zingen we Psalm 1, versen 1 en 2. Laten we bidden. Geest van God, Heilige Geest, u vragen we om bij ons te zijn. Wilt u ons bezielen? Oren geven om te horen wat voor ons bestemd is. Want wij hopen meer en meer van u te kunnen zien. Wees zo met ons. Amen. We zullen zo de Bijbel gaan openen om weer een volgend Bijbelverhaal te gaan lezen in de richting van Pasen. Het is de derde zondag van de 40 dagen tijd voor Pasen. En ik dacht, ik ga eens eventjes vragen wat de bloemengroep nou allemaal verbeeldt. En iets wat ik wel heel mooi vond, is dat ze hier een stronk van een olijfboom hebben staan. Dat is het, een kostbaar beeld van ja, welvaart, langzame groei. Hè? Een olijfboom groeit niet snel, maar als hij staat, dan staat hij er. En daaraan komen langzaam steeds meer takjes tevoorschijn, steeds meer bloemetjes zijn er aan te zien. De stronk staat met zijn vertakkingen voor het fundament van ons christelijk geloof, met al zijn variaties. En we zien nu dus die groene takjes, om het maar te herinneren dat we onderweg zijn naar Pasen. En ook de paarse tulpen verwijzen ernaar, samen met de kleine roze wasbloemetjes die ertussen staan. We groeien langzaam toe naar dat feest. En daarnaast is al iets te zien van het Bijbelverhaal waar we zo meer over gaan horen. He? Jezus is thuis in de tempel en hij voelt zich ook vrij om iets op te ruimen wat er volgens hem niet bij hoort. De handel die in de tempel gedreven wordt. We horen er zo meer van. De eerste lezing zal zijn uit Jesaja. Jesaja 1, vers 10 tot 17. We horen van Hanni.
Heftige woorden van Jesaja. Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom. Geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren. Het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoofd plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook. Jullie feesten, nieuwe maan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten, heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom. Bied wezen bescherming. Sta weduwen bij.
We zullen zingen lied 967, de versen 1 en 2, Zonne der gerechtigheid. Lied 967. We horen de tweede lezing uit de Evangelie.
Jezus in de tempel. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan. En de geldwisselaars, die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader.
We zingen vers 4 en 5 van Zonne der Gerechtigheid. Gemeente van Christus. Afgelopen zondag had ik dominee Pitt op bezoek. Hij had net gepreekt in onze mooie kerk in Echten en ik vond het een heerlijke dienst. Maar toch keek hij best wel moeilijk. Hij was in zijn hoofd al bezig met de volgende Bijbeltekst en daar kwam hij maar niet uit. Jezus gooit de tafels omver in de tempel. Het is eigenlijk een beetje gewelddadig. En het is ook wel ingewikkeld. Het past niet bij ons beeld van Jezus. Waarom gooit hij in de tempel tafels om? Hè? Als ik een tafel omgooi van iets wat ik fout vind, dan is het meer dan een meningsverschil. Dan heb je echt ruzie. Dat is het einde van het gesprek. En dat vind ik wel lastig. Welke tafels zouden wij moeten gaan omgooien? We moeten Jezus in allerlei dingen navolgen. Moeten wij ook tafels gaan omvergooien? Of is dit één uitzondering? Is dit een belangrijk iets om nu te onthouden? Laten we eens even beginnen met die tafel, die omverging. Wat gebeurde er eigenlijk aan die tafels? Aan die tafels werd handel gedreven, met geld en met dieren. En dan komen we bij de voor de hand liggende vraag. Welke tafels en welke handel staan we toe in de kerk? In de plaats die wij als Gods huis hebben? Daar denkt elke kerk weer op zijn eigen manier over na. En dan komt deze Bijbeltekst weer zo tevoorschijn. Mag er iets in de kerk verkocht worden? Mag je überhaupt over handel spreken in de kerk?
Mag ik Haseline bijvoorbeeld aanschieten om even een afspraak te maken in haar schoonheidssalon? Mag dat? Mag dat niet? Zeggen we handel is verboden en alle referenties eraan ook. Zo neem ik een voorbeeld uit een andere kerk. Dat is wel zo makkelijk. In de kerk van mijn ouders, eind jaren 80, werd er gepraat over een fair trade tafel. Een tafel waarin allemaal producten zouden worden verkocht die fair trade zijn. Dus waar de boeren een eerlijke prijs voor hebben gehad en waar geen slavernij aan te pas komt. Nou, de een die zei met deze Bijbeltekst in de hand: geen handel in de kerk. Dat past niet op zondag en dat past niet in de tempel. Hè? Als Jezus hier binnen zou komen, zou de tafel ook omver gaan. Gods huis moet heilig blijven, vrij van alle handel. En de ander zei: ja, boeren een eerlijk deel van de opbrengst geven. Christelijker wordt het niet. Hoezo hoort dat niet in de kerk, in Gods huis? Dat is het juist een ultieme geloofsblijdenis, om eerlijk te zijn. Na jaren en jaren discussie hierover is besloten om eens per maand een tafel neer te zetten waar je fairtrade producten kon kopen. En dan vulde je een bonnetje in met erop het geld wat je wilde betalen en dan betaalde je dat, maakte je dat over. Hè? Dan wordt er geen geld in elk geval gebruikt in de kerk. Een compromis, denk ik dan maar. Hè? Nou hebben we hier zelf in de hal van de kerk ook wel eens een tafeltje staan voor het een of het ander. Pas kon je bijvoorbeeld paaskaarsen bestellen. En zo beslist elke kerk en eigenlijk ook elke persoon die hier zit wat wel of niet kan in jullie ogen. Sommige zaken passen zo bij het christelijk geloof dat we zeggen dat tafeltje hoort er te staan. En sommige dingen absoluut niet. Nou wil ik daar graag met jullie over nadenken. Welke tafel zouden jullie omgooien als ze in de kerk zouden komen te staan? En welke tafel vind je zo bij het christelijk geloof passen dat je het liever een applaus zou willen geven? We gaan dit niet met handen opsteken doen. Het is geen gemeenteavond. Maar op het moment dat je denkt: ja, die tafel hoort hier thuis, dan knik je even. En nee, die tafel hoort hier niet thuis, die zou ik omgooien, dan knik je nee. Als je het niet uitkomt, dan kunnen we dat vanzelf zien. Goed, de eerste tafel. Dat is een eenvoudige, uit het leven gegrepen. De tafel voor World Servants. Hoort die hier, of zouden jullie die liever omgooien? Even kijken hoor. Ja? Oké, nou. De scriba heeft het genoteerd, dat het knikken. Een tafel voor een politieke partij. Nee, kijk. Een tafel met reclame voor Second Love. Nee, absoluut niet. Tegenovergestelde. Een boekentafel waaraan christelijke boeken worden verkocht. Een gewone tafel van een commerciële tafel waaraan kleding verkocht wordt. Nee. Een tafel met erop een Bijbel voor atheïsten. Die bestaat. Een tafel waaraan loodjes worden verkocht voor het onderhoud van het gemaal. Ook niet. En dan nu komt de grote vraag. Een tafel waaraan fair trade producten verkocht worden. Ben wel benieuwd. Ik zie een aantal hoofden ja knikken en een aantal nee. Dus ook hier is dat een spannende vraag. Maar goed, het is wel heel leuk om te zien. De meningen zijn dus verdeeld. Waarom zeggen we bij het één, daar zou Jezus in mijn verwachting geen moeite mee hebben? En waarom zeggen wij het andere, ja, die tafel zou zeker omgaan? Nou, we landen vandaag met onze neus in de boter. Jezus wordt voor een keer echt fysiek kwaad en veegt de tempel leeg. Dit is dus een moment waarop die grens voorbij is gegaan. Hij drijft de dieren de tempel uit, gooit de tafels omver en laat het geld op de grond belanden. Hij vindt in dit moment een goede reden om die tafel om te doen. En ik denk dat een van de wortels van dit conflict begint met geld. Geld en geloof, dat is altijd een beetje een ingewikkelde verhouding. Geld is nodig voor het onderhoud van de gebouwen en voor het onderhoud van de actieve gemeente. De kerk geeft aan de ene kant geestelijke bijstand, maar er moeten wel fysieke dingen in stand worden gehouden. En die verhouding ligt soms moeilijk. Zo hoorden we ook dit jaar weer bij de actie Kerkbalans. Maar het is fijn dat iedereen bijdraagt, zodat we met elkaar deze gemeente draaiende kunnen houden. En zo goed begon het ook. De tempel in Jeruzalem had geld nodig. En allerlei soorten bijdragers van het volk. Want de stam van de priesters, de levieten, die hadden geen eigen land of vee. Want zij moesten de tempel onderhouden en hadden geen tijd voor eigen land. Zo was de afspraak dat ze van de andere 11 stammen dan maar graan en andere producten kregen. 10% van wat er van het land gehaald werd. Dat was voor hen, om de families te onderhouden. En ze kregen ook een deel van het offervlees, wat in de tempel aan de Heer werd geofferd. En zo hadden de levieten genoeg. Dat was het idee. Zo goed begon het. Maar, dan komt de maar, je kunt ergens genoeg aan hebben, maar je kunt er geen genoegen mee nemen. En dat gebeurde. In het Oude Testament zijn meerdere voorbeelden te vinden van priesters die meer namen dan ze toekwam. Ze haalden extra goederen of geld binnen door het volk wat extra te laten offeren of door een offer te vroeg binnen te halen. Zo hadden ze meer vlees te eten voor zichzelf. En ook andere godsdienstige regels werden uitgebuit. Zo staat er in de offerwetten dat een dier voor een bepaalde prijs gekocht kon worden. En dat moest worden afgerekend in tempelgoud. Nou hadden de mensen in de tijd van Jezus andere munten. Munten met een afbeelding van de keizer. En die munten met erop een keizer, daar kon natuurlijk niet mee afgerekend worden. Want de keizer was namelijk een afgod in die tijd. En dat hoort niet in Gods huis. Nou, prima. En zo kwam het eigenlijk van dat je munten kon wisselen. Dus het gewone geld van de straat kon je omwisselen voor tempelgeld. Maar er werd een wisselkoers gedreven die natuurlijk gunstig was voor de geldwisselaars. En reken maar ook dat de priesters een gedeelte van die wisselkoers voor zichzelf konden houden. Want zij stonden de handel in munten in hun tempel toe. Dus zo gebeurde er iets aan de rand van de tempel waar God geëerd werd. Er werd daar handel gedreven, misbruik gemaakt van de gelovigheid van mensen. En er werd meer genomen dan je toekwam. En dat is een situatie die God bepaald geen eer geeft. Jezus werd zo kwaad toen hij dat zag gebeuren. De tempel van God was een handelspaleis geworden. En eigenlijk werd er opnieuw een afgod aangebeden. Heel letterlijk, geld en winst was het oogmerk. En niet meer God eer bewijzen. Het tweede waar Jezus kwaad om wordt, is dat geloof misbruikt wordt. Om zelf een slaatje uit te slaan. Om over de goedgelovigheid van anderen iets voor jezelf te bemachtigen. En daar wordt Jezus ook kwaad over in andere delen van de evangelieën. De schriftgeleerden leggen mensen keer op keer een te hoge druk op. Als je deze drempel niet haalt, ben jij niet goed genoeg aan het geloven. Zo zeiden ze dat gewone gelovigen niet alleen hun dienden moesten afstaan, maar ook nog aan allerlei andere regels moesten voldoen. Het zwaar belasten van andere gelovigen, daar wordt Jezus nou kwaad van. Gewone gelovigen komen naar de tempel om offerdieren te kopen en betalen belasting daarover. Tot het niet meer te betalen valt. Maar ja, ze moeten offeren, want anders zijn ze geen goede gelovigen. En die last is niet eerlijk. Door deze mensen zwaar te belasten, versper je de weg naar God. Omdat ze denken toch niet goed genoeg te zijn in de ogen van de Heer. Het gekke is, dit is niet een verhaal uit een verleden tijd. Dit gebeurt nog steeds. Nog steeds zeggen priesters, dominees, voorgangers, ouderlingen dat je iets moet. Anders ben je geen goede gelovige. Anders doe je niet genoeg in de ogen van God. Of ze dat nou letterlijk uitspreken of uitstralen, dat is een boodschap die ik vaak terughoor. Een kennis van mij zit in een orthodoxere kerk. En die voelde zich schuldig. Ze zei, ja, ik kom er niet altijd aan toe om 2 keer naar de kerk te gaan. Want ze was moe. Van eigenlijk alle werk wat ze allemaal vrijwillig deed. Ze werkte met gehandicapten die over het hoofd werden gezien door anderen. En toen heb ik haar gevraagd, is jouw vrijwilligerswerk dan niet de plaats waar jij God eert? Denk je dat God niet blij is met hoe je hem dagelijks eer bewijst? Namelijk door je naaste lief te hebben en in je naaste God lief te hebben. Ik denk dat die 2 dingen Jezus' woede bepalen. God wordt niet aanbeden, maar het geld. En gewone gelovigen denken dat ze niet goed genoeg zijn. Niet goed genoeg geloven in de ogen van God. Dat zien we ook in Jesaja, die frustratie van God. Daar zegt God, ik heb liever geen offers, die je toch niet meent. Veel liever heb ik dat je afstand neemt van je zonde, dat je recht gaat doen, dat je zorgt voor wezen en weduwe, dat je geen tirannen aan de macht laat. Daarin zien wij Gods prioriteiten. Hij wil liever dat wij hem eenvoudig eer bewijzen, door goed te leven en door hem de eer te geven. Dat heeft hij liever dan welk tempeloffer dan ook. Jezus zegt dit dan ook keer op keer. Als we onze naaste lief hebben en God boven alles, dan is dat genoeg. Wij hoeven niet meer te doen dan dat. En zo bemoedigde hij de gewone mens. De gewone mens die in de tempel kwam. En het goed wilde doen in de ogen van zijn Heer. En Jezus kwam juist voor die gewone mensen. Jezus kwam niet voor de heiligen, maar voor de zondaars. Met hen gaat hij in gesprek. En aan hen legt hij Gods woord uit. En aan hen vertelt hij van Gods genade. Ik weet niet of u dat ook zo ervaart. Maar volgens mij horen wij bij dat volk. Bij die gewone mensen
wij hebben ook Gods genade nodig. Want wij struikelen als wij Gods weg proberen te bewandelen. En ik denk dat dit de kern is. Wij zijn genoeg in Gods ogen als we Hem keer op keer proberen te volgen. Ook als we vallen. Ook als we weer opstaan. Na de preek luisteren we naar een lied. Wat een verhaal vertelt wat precies hierover gaat. Het gaat over een man die elke dag langs een klooster loopt. En elke dag denkt, ja, daar wordt God tenminste echt aanbeden. Dat doe ik niet, maar zij wel. Hij was dus ook een gelovige die zich niet goed genoeg voelde in de ogen van zijn God. En hij keek op tegen die mensen die dag in dag uit bidden en zingen voor God en werken voor God. En op een dag gaat hij weer voorbij aan het klooster. En hij besluit toch eens binnen te stappen. Hij vraagt aan de priester, hoe is het nu om in deze plaats te leven? En de priester zegt, wij vallen en we staan weer op. En we vallen weer en we staan weer op. En de heiligen zijn de zondaars die weer opstaan. Om opnieuw Gods weg te volgen. Dat had de man niet zien aankomen. Wat de priester zei. Daardoor zag hij zichzelf in een nieuw licht. Als deze mensen genade konden vinden in de ogen van God. Als zij ook zondigden. En ook weer mochten opstaan. Dan gold dat misschien ook wel voor hem. En zo komen we bij die kern. We geloven en doen genoeg als we telkens opnieuw Gods weg bewandelen. Ook al vallen we staan met Gods genade weer op. Zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Amen.
never seen before. Cause if the priest who fell could find the grace of God to be enough, then there must be some hope for the rest of us. There must be some hope left for us.
The saints are just the sinners who fall down and get up. Dat lijkt me ook een mooie overgang richting het gebed. En voor we in gebed gaan, pak even het voorbedenboek. Misschien hebben sommigen van jullie het al gehoord. Er liggen voorbedenboeken in beide kerken. Daarin kan je dus elke zondag een gebed opschrijven. Als er iets is om speciaal voor te danken of voor te bidden. Ook voor deze week staat er iets in. Hiltje Brouwer wil graag danken voor de begrafenis van haar moeder. Het was een mooie, warme dienst. De dagen ervoor waren ook kostbaar. Het laatste wat ze kon doen voor haar moeder. We bidden ook voor de zieken die op de zondagsbrief staan. Laten we bidden. Goede Vader, genadige God. Wij komen bij u met alle dingen die we meemaken. In de wereld, bij ons thuis. We danken voor schaatspret die we misschien hebben gehad. Dat we zo om de hoek konden gaan schaatsen. Of anderen konden zien schaatsen. We danken voor goede gesprekken die deze week hebben plaatsgevonden. Ontmoetingen die langer met ons meegaan. Dank u voor die dagelijkse genade. Heer, we danken ook voor het woord wat we hebben gehoord. Over de dingen waar u zich kwaad over maakt. Ter bescherming van ons. Wij zijn zondaars. Maar wij mogen telkens weer opstaan om uw weg te volgen. En zo rekent u ons tot de heilige. Omdat we ook telkens weer opstaan om uw weg te proberen te bewandelen. We willen u voor onszelf bidden. wilt u ons ook helpen om telkens weer opnieuw de moed te nemen, om op te staan, om dingen opnieuw te proberen, ons niet te laten verteren door schuldgevoel, niet weg te kruipen in een hoekje. Dat bidden wij u. Zo vragen we u ook uw genade voor de lokale verkiezingen die er aankomen. We bidden voor de lokale politici die in de afgelopen jaren onze belangen hebben behartigd. Wilt u hen wijsheid geven om daar iets over te zeggen richting ons? En wilt u hen ook wijsheid geven om dat ook in de komende jaren te blijven doen? We bidden u ook voor waar het geld van onze collecte straks naartoe gaat. Voor een opleiding voor vrouwen in West-Papua. Waar vrouwen leren lezen en schrijven. Waar ze bijbelstudies volgen en een vakopleiding krijgen. Wilt u hen helpen om op hun beurt ook hun lokale gemeenschap op te bouwen. En hun lokale kerk. Opdat een volgende generatie meisjes wel naar school kan. Wel leven kan, meer vrijheid heeft. We bidden ook voor onszelf en voor onze gemeente. We danken u voor de laatste dingen die Hiltje Brouwer kon doen voor haar moeder. Haar in huis hebben, laatste eer bewijzen. En een mooie afscheidsdienst hebben die haar recht deed. We bidden voor mevrouw Braber die in het ziekenhuis ligt. We bidden u voor meneer Van 't Veer die daar ook ligt. We bidden voor hun gezondheid. We bidden ook voor de zieken thuis. Denk speciaal aan Berend Luinenburg. En de mensen om hen heen. We danken u ook voor de goede berichten en bemoedigende berichten die we kregen. Onder andere dat Kees Zuidam weer naar huis mocht. U bent een God die ons van top tot teen kent. Wees met ons. En met ons in ons lichaam. We komen hier en we brengen bij u wat in ons is. Onze gedachten en zorgen, onze vragen en angsten, onze vreugde, ons verlangen, onze dank. Samen bidden wij het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte.
Zo gaan we wandelen in het licht met Jezus. U hoort het al een beetje. We gaan staan voor het slotlied. Mag ik tegen jullie zeggen, wandel voort en ga heen in vrede om te doen waartoe u geroepen bent en weet u daarbij gedragen door Gods zegen. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.
Hallelujah, Hallelujah.